We hebben een voormalige collega Thomas Goorden in de studio. Welkom.
Ja, hallo. Blij hier terug te zijn.
Ja, hoe voelt het? Het is nog niet zo lang geleden, een halfjaartje of zo.
Ja, door de omstandigheden. Mijn leven was echt evenveel te wild geworden. Of te uitdagend, zoals men het dan in corporate circles zegt. om het vol te houden. En dan is dat niet fair van te proberen te klauwen en dat toch te doen. Maar met spijt in het hart, dat moet ik wel zeggen. Want ik heb het altijd heel tof gevonden.
Ik heb de indruk dat er één kant van jouw microfoon slechter doorkomt. Dus pak misschien de blauwe.
Links of rechts bedoel jij? De blauwe.
Okay. De blauwe.
We gaan hier naar de blauwe. Zo.
Blauwe. Kijk of die dicht genoeg kwijt. Schuif die maar aan de kanten. Ja, dat is... Kijken of de blauwe... Blauw.
Ja. Is het beter?
Dat is beter, ja. Okay. Dat is beter, ja. Goed, je bent... waar focus je op?
Goh, van alles. Op zich, de dossiers zijn niet veranderd. Dus mijn interesse verandert niet. Hè. Dat is onnozel. Ik ben natuurlijk nu fulltime journalist sinds oktober. Dat weet je waarschijnlijk ook wel. Wat maakt dat je natuurlijk een deontologische code hebt? Er zijn een aantal beperkingen die ik mezelf heb opgelegd. Dus rechtszaken bijvoorbeeld doe ik niet meer, heel expliciet. En eigenlijk doe ik alleen maar journalistiek werk qua inkomen op dit moment. En dat is interessant, omdat je zaken ook natuurlijk vanuit een ander perspectief gaat bekijken. De eindconclusies zijn niet vet anders, daar moet je zeker geen zorgen over maken. En ik denk, want we gaan het nu natuurlijk over ons stuk rond Project One hebben, maar een paar dagen geleden, 1 juli, heb ik eigenlijk een heel groot artikel uitgebracht, in het Engels de eerste keer, over de Europese Commissie en PFAS. Dat ik toch ook wel best trots op ben en dat mij heel veel, dat ik heel veel werk heb ingestoken ook. Maar samengevat amuseer ik mij wel te pletter.
Het is een beetje dezelfde zaken, maar vanuit een andere hoek dan of in een andere rol.
Ja, bijzonder is eigenlijk dat ik een inkomen heb. Dat gaat misschien heel raar klinken. Ik denk veel van de onderzoeken dat ik doe, lijken heel hard op elkaar, maar nu... omdat dat eigenlijk resulteert dan uiteindelijk in een publicatie, kan ik daar gefocuster aan werken, zijn er ook fondsen eigenlijk beschikbaar, misschien ook wat meer guardrails, hè, want het is niet zo dat je zo'n stuk zomaar kan publiceren hoor, als mensen dat denken, en je moet echt wel bewijzen dat je bronnen kloppen en dat je werk gedaan is enzovoort. Maar eigenlijk vind ik dat fijn. Het is minder soms Het is iets minder alleen. Dat klinkt heel raar misschien, maar ik heb me zeker de voorbije jaren in mijn onderzoekswerk heel vaak zo alleen gevoeld, omdat weinig mensen zich er heel hard in geïnteresseerden. Mm-hmm. Maar ja, als je met een eindredactie bijvoorbeeld omgaat, ja, ze kunnen niet anders dan de inhoud bekijken. Hè? Mm-hmm. En echt te kijken van, oké, wat zegt Thomas hier nu eigenlijk? En dus er zijn een aantal stevige vooruitgangen, moet ik echt wel zeggen. Die ik fijn vind.
We hebben gaan luisteren naar wat Thomas nu te zeggen heeft over Project One van INEOS. Misschien eerst, wat is dat Project One van INEOS? Iedereen heeft er al ongetwijfeld van gehoord, maar concreet.
Ja, het is een gecontesteerd industrieel project. Een kraker, een ethaankraker. Dus eigenlijk een fabriek, een heel grote chemische fabriek die ethaan omzet in ethyleen. Zo moet je dat begrijpen. En ethyleen wordt... voor het gros, 88% of zo, gebruikt om plastic te maken. Mm-hmm. Dat is een van de uitkomsten van ons onderzoek trouwens. Dat eigenlijk er werd altijd plastic fabriek tegen gezegd. Ik denk, met 88% kan je dat wel gewoon hard zeggen. Mm-hmm. Bijna alles wat eruit komt zal plastic zijn. Of wat het eindresultaat is in ieder geval. Die fabriek heeft al een paar keer...
Het omzetten verder van het ethyleen naar de plastic is relatief simpel, relatief... licht proces in vergelijking met de stappen die ervoor gebeuren. Hè?
Afhankelijk van het soort plastic. Hè. Als je naar PET bijvoorbeeld kijkt, ik heb dan het chemisch proces van PET eens bekeken, is iets om...
Dat is wat iets complexer.
Maar je hebt gelijk, voor polyethyleen bijvoorbeeld, echt zo wegwerpplastic, is dat eigenlijk heel snel gedaan. En wordt dat ook eigenlijk naast de installatie gedaan. Hè. De plastic omzetting is gewoon next door. En dat zijn ook aaneengeschakelde projecten. Ja, bon. Je kunt daar niet naast kijken. Die fabriek is al een paar keer zijn vergunning kwijtgespeeld. Of voorvergunning, want ze hadden eerst een kapvergunning en dan is die kwijtgespeeld enzovoort enzovoort. Ze hebben op dit moment denk ik twee gelijktijdige vergunningen, wat eigenlijk denk ik wel een unicum is, zelfs binnen de haven. Er is nog altijd een rechtszaak lopende. En ondertussen bouwt men gewoon voort natuurlijk.
Er wordt gebouwd, want ja, ja. Ik had dan over ovens, fornuizen die dan in, waar is het, in Korea of waar zijn ze gebouwd? Want dat wordt hier niet gebouwd, maar ergens in Oost-Azië.
Ze worden naar hier verscheept. Ja. Ja.
Het gaat over een enorme hoeveelheid investering, geld dus. Ja. 4 miljard voor de... voor de fabriek zelf. Ja. En ik dacht dan nog een keer 2 miljard voor die schepen die dan dat grondstof...
Ja, die schepen, dat is wel een dingetje natuurlijk. Hè?
Ja, leg eens uit, wat doen ze? Je zegt, ze zetten ethaan om naar ethyleen. Ethyleen is de grondstof voor plastic. Maar dat ethaan, wat is dat dan en waar komt dat van?
Dat ethaan, dat komt, en dat, is wel dat was redelijk bekend al wel, hè, komt uit de VS. Voornamelijk zo goed als uitsluitend, dat schaliegas. Schaliegas is eigenlijk gas dat vastzit in rotsen. Zo moet je dat heel eenvoudig bekijken. En dat wordt er een beetje uitgespoeld. Dat is wat dat kraken eigenlijk is. Hè. Dat wordt echt fysiek eruit gekraakt. En dan komt dat gas vrij. Dat is voornamelijk methaan. Hè, dus,
het lichtste gas, na waterstof eigenlijk.
Ja. En dan component ethaan. En dat wordt dan, dat moet gescheiden worden, verplaatst worden binnen de VS, gekoeld worden op een boot. En die boten, dat is waar je het dan over hebt, dat zijn dan die drakenschepen voornamelijk. Ze hebben ondertussen ook nog andere schepen. Maar oorspronkelijk hadden ze 8 drakenschepen. En een van de interessante resultaten van het onderzoek was, iets waar ik op
een gegeven moment... Dat zijn eigenlijk gewoon koelboten, hè, waar dat spul vloeibaar gemaakt wordt. Wat is dat, met 90 graden of zoiets?
Het wordt aan land koel gemaakt, hè, dus dan wordt dat een vloeistof. Want gas is natuurlijk veel te omvangrijk. Je moet dat compacter krijgen. Dus dat kool is om dat eigenlijk compacter te krijgen. Zonder daar druk op te zetten. Hè? Want eigenlijk staat er niet veel druk op die schepen. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk drijvende koelboxen. En daarin wordt dus daar vloeibaar ethaan inderdaad in gedaan. Dat klotst daar een beetje in rond. Dat klotsen is eigenlijk ook echt een probleem voor die boten, maar een detail. Tijdens het varen, hè, want ze zijn ongeveer 13, 14 dagen onderweg naar Europa... verdampt er ook wel een beetje. Dus aan boord is er een herkoelingsinstallatie die dus eigenlijk ervoor zorgt dat dat herkoeld wordt. Zoals sommige moderne frigoboxen dat kunnen, die hebben ook zo'n koelertje erop staan. Dat is eigenlijk best wel vergelijkbaar. Behalve dan dat we spreken over min 92 graden Celsius. Dus heel koud, hè.
Ja. Eigenlijk is het een beetje hetzelfde zoals de aardgas. Ja. Dat dan het lichter gas is met 1 koolstofje, ethaan is met 2 koolstofjes. Ja. En daarmee krijg je dus LPG.
Ja.
Maar dus met 3-4. Maar dat aardgas, dat moet dan bij min 160 gekoeld worden. Ja. Dus het is nog extremer.
Ja.
Hier is dus min 90, maar het is op zich hetzelfde principe. Voilà. En je hebt dan, dus eerst moet dat schaal... Het is eigenlijk een bijproduct van het schaliegas, hè?
Wel, dus dat is ook een heel interessant punt, wat heel vaak herhaald is geweest in de media ook, hè, is een bijproduct, maar eigenlijk hebben we iets heel anders ontdekt in ons onderzoek. We hebben namelijk ontdekt dat waar ze het vandaan halen, die schaliegasvelden, die waren eigenlijk stilgelegd, zo goed als. En waarom was dat? Omdat er te veel ethaan in dat gas zat. En dan moet je weten dat bijvoorbeeld onze huisboilers, die kunnen ook geen ethaan aan. Die moeten een overwegend methaan krijgen, dat lichtere gas. En dat is in de VS niet anders. En dat betekent dat eigenlijk die ontginners, die bedrijven die dat daar uit de grond haalden, die dan schaliegas kraken, die hadden eigenlijk hun productieniveau waar die aan het afbouwen. Omdat het gas dat er nog zat te nat was, te veel ethaan, te veel zwaardere componenten. Mm-hmm. En dan zijn eigenlijk Ineos en Shell, want Shell zit daar ook, zijn komen binnenwandelen in de VS en gezegd, ja, maar eigenlijk, wij vinden ethaan wel interessant. En dan is er een soort van tweede schaliegasboom ontstaan in de VS, dankzij die twee Europese bedrijven. En dus is het een bijproduct? Goh, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt, maar het is... Eigenlijk kan je dat niet zeggen, want het is door de interesse van Ineos en Shell in dat ethaangas dat men die ontginning daar doet. Anders zou men dat niet doen, hè, vooral duidelijkheid. En dus ik denk dat de kwalificatie van bijproduct echt wel incorrect
is. Ik dacht dat ik las in het artikel dat het bij wijze van spreken dat men zelfs ook, om dan die kwaliteit te krijgen van dus aardgas, moeten eigenlijk voor 90 of meer procent uit methaan, met één koolstof het lichtste gas bestaan, en dan is het een beetje stikstof en een beetje ethaan, maar dat mag niet veel zijn, het was dus te veel.
Ja.
En ze kunnen dat wel scheiden,
ja.
Maar dan konden ze niks met dat product doen, dat was het probleem, en dan moesten ze bij wijze van spreken zelfs gewoon verbranden.
Ja. Inderdaad. Ja.
Ja, en daarom hebben ze nu, was het tij van Columbus, laat ons dat gebruiken om er iedereen van te maken.
Ja, plastic uiteindelijk. Ja. Ja. En dus Shell heeft een kraker gebouwd in de VS, die is al operationeel. Dat is eigenlijk identiek aan Project One hier, als idee. En Ineos heeft gezegd, nee, we gaan onze kraker in Antwerpen bouwen en we gaan die Dragon schepen gebruiken dan om dat ethaan tot hier te krijgen. Daar komt het op neer. Ze hebben eigenlijk een drijvende pijpleiding aangelegd. En wat eigenlijk ook wel straf was, ik had dan op een gegeven moment uitgerekend, hoe hard hebben ze die vloot nodig? Wel, eigenlijk komt het erop neer dat de Dragon ships zo goed als fulltime beschikbaar zou moeten zijn voor Project One om die hoeveelheid ethaan tot hier te krijgen. Dus die vloot op termijn, als die online gaat, die kraker, zal vrijwel uitsluitend naar Antwerpen varen.
Aha.
Dat is wat eigenlijk het volume ons dicteert. Ja.
Ik wil dan relatief snel eventjes pauzeren, maar je zegt het is een omstreden project. Denk er maar vanaf aan wie het vraagt, hè, want ik heb hier Project One, project-one.ineos.com/nl. Grote letters, het begin van beter in Antwerpen.
Mm-hmm.
Als we de klimaatverandering willen aanpakken, moeten we inzetten op oplossingen die de koolstofuitstoot nu al drastisch verlagen.
Ja.
Met de beste technieken die vandaag voorhanden zijn. Wachten is geen optie meer. We moeten dus nu handelen.
Hè.
Wow. Met Project One wil Ineos deze vernieuwing inzetten in Antwerpen. Dus doen ze dat, verduurzamen en versterken.
Ja.
En het punt, en dat is het cruciale punt en het cruciale argument, is dat je maakt ethyleen, dus de grondstof van plastic, met half zoveel CO2-uitstoot als het beste alternatief.
Mm.
Nu, ten eerste, wat is het alternatief? Want hoe wordt normaal gezien die grondstof van die plastic gemaakt als het niet uit schaliegasvloeistof is?
Op dit moment wordt er bijna geen plastic gemaakt die niet uit fossiele brandstoffen komt. Hè? Dus je hebt oorspronkelijk, denk ik, dat ook uit nafta werd gehaald. Dus olie. Maar gas is eigenlijk de tweede manier, maar dat zijn allebei fossiele brandstoffen.
Ja, maar het is wel daar dat ze naar verwijzen, hè? Want de meeste in Europa, dus inderdaad, de meeste krakers zijn op nafta, dat is een lichte benzine, die niet twee koolstofjes bevat, maar zeven of zo.
Maar dan komen we bij het waterstofverhaal. Maar ik denk dat je dat echt na de pauze moet doen.
Dat is voor straks, ja.
Dus ik denk...
Maar we zijn nog niet aan de uitleg. We zijn nog niet aan de uitleg waarom enzovoort.
De basis dat daar wordt heel veel lucht verkocht.
Dat zullen we direct op in. Ik zal even pauzeren, maar het is wel belangrijk om... Ik zal u de rest van de dingen in drie stukken willen
indelen. Ja, dat is goed.
Want uiteindelijk, je hebt de emissies van een bepaald product bestaan uit drie elementen, namelijk in dit geval toch, enerzijds de grondstof bovenhalen, naar de fabriek brengen, dan in die fabriek verwerken, wat hier door Ineos zal doen, en dan het verbruiken wat er op tijd mee gebeurt.
Dat is het basisprobleem natuurlijk. Ja. Hè? De koolstof die in die plastic zit, is veel meer dan de koolstof in de andere processen. Dus ook de aanvoer, het maken van die plastic, dat is een enorme klimaatimpact, maar dat is nog veel kleiner dan de koolstof die eigenlijk in je plastic zit.
Ja, laten we even beginnen met die fabriek zelf, want dat was natuurlijk het argument van die 600.000 ton enzovoort, blablabla. Voilà. Debbie Harry is afgelopen zondag 80 jaar oud geworden. Ieder excuus is goed om dit nummer nog eens op te leggen. Er zijn er twee. De eerste is dat Deborah Harry, 80 jaar geworden is. Niet zondag, maar dinsdag zie ik de 1 juli, dacht ik. De tweede is de LP van 1978, waar dit komt. Plastic Letters, jawel. En we hebben het dus met Thomas Goorden over onze plastic grondstoffabriek. En dus het argument, Thomas, van de grote communicatie is dat die fabriek, dat die plastics of die grond, die zaak geproduceerd wordt met minder dan de helft van de typische CO2-uitstoot van CO2. Mm-hmm. En we hebben het concreet, want er wordt bijna 1,5 miljoen ton ethyleen zal er gemaakt worden, die dan ook bijna 1,5 miljoen ton polyethyleen zal opleveren.
Ja.
En bij die productie wordt er, 650.000 ton CO2 gemaakt. En dat blijkbaar zal het dan voor een andere fabriek die dan uit nafta maakt, voor diezelfde hoeveelheid.
Ook in vergelijking met andere
ethaankrakers.
Ja, dus ik moet je er echt wel even op corrigeren. De Shell-kraker bijvoorbeeld, waar we het over hadden, in de VS, die stoot ook ongeveer dubbel zoveel uit.
Ja.
En dan kan je de vraag bij stellen, hoe kan dat nu? Want ze gebruikt ook ethaan als brandstof of methaan. En daar komt, maar dat is geen nafta-kraker, hè?
Mm-hmm. Dus, waarom ligt het dan?
Ja.
Ik denk, dus, er zijn twee redenen, hè? Maar jij had nu de belangrijkste aanhalen.
Ja. Er heeft iemand mij ooit toegefluisterd dat het toch wel raar was dat Project One waterstof gebruikt als brandstof. En dan ben ik dat eigenlijk gaan nakijken van waar gaat dit over? En effectief, het is zo dat als je ethaan kraakt, dus eigenlijk dat gas extreem warm maken in een oven waar dat geen zuurstof aanwezig is, dan kraak je daar de waterstof af, een deeltje. En zo moet je dat bekijken. En die waterstof, dat is waterstofgas, dat is natuurlijk een heel hoog energetisch gas aan zich. En zo'n waardevol gas ook. En het bijzondere aan Project One in zijn huidige gedaante is dat ze een deel van dat waterstofgas terugvoeren naar de oven zelf en gebruiken als brandstof. Waarom is dat merkwaardig? Wel, niemand anders doet dat. Andere krakers zouden dat eigenlijk in theorie ook kunnen doen. De Shell-kraker in de VS had dat ook kunnen doen, die doen dat niet. En dan is de vraag, waarom? En dat zijn we gaan nakijken. Nu, eigenlijk is de vraag alleen maar groter geworden.
Ze stoken dus waterstof, waar er geen koolstof zit, in plaats van aardgas, dat dus wel koolstof bevat. Dus natuurlijk daardoor ga je minder CO2 gaan uitstoten.
Inderdaad. Hè? Ja. Dus klinkt heel logisch, behalve het feit dat waterstof inderdaad zo duur is. Je zou dat ook kunnen verkopen. En in de plaats zouden ze kunnen opteren om gewoon aardgas te gebruiken, gecombineerd met ETS-uitstootcertificaten. Vooral duidelijkheid, bedrijven kunnen gewoon betalen voor hun uitstoot en aardgas opstoken. Hè. Er zit niet veel in de weg daar. En dan ben ik gaan uitrekenen, wat zou het verschil zijn? En het lijkt heel sterk zo dat Ineos tientallen miljoenen euro's per jaar op tafel laat liggen, minstens, doordat ze die waterstof verbranden in plaats van te verkopen en al de rest doen. En dat is wel heel merkwaardig natuurlijk. En dat is niet logisch voor zo'n multinational. Die gaan voor het geld kiezen, normaal gesproken. Nu, eerlijk gezegd, dat is nog altijd een open onderzoeksvraag. Het is, denk ik, heel bijzonder dat daar eigenlijk niemand anders vragen over stelt. Ik denk dat jij iemand bent die wel ziet waar ik het over heb.
Mm-hmm.
We hebben wel vermoedens. Vermoedens waar eigenlijk ook al wel wat bewijzen voor zijn van wat ze proberen te doen, maar dan nog is dat eigenlijk lopend onderzoek nog.
Mm-hmm.
Ja. Maar het is zeker wel zo dat de reden waarom dat die kraker zelf zo'n drastisch veel minder uitstoot heeft, is omdat ze dat dure waterstofgas dus als brandstof gebruiken.
Het was nu wel zo dat er een argument aangehaald werd, denk ik, dat het momenteel geen waterstof kan verkocht worden, dat er te weinig vraag is voor. Dus, want je hebt onderzocht van wat is een typische waterstofprijs.
Ja.
Dus die is dus heel hoog, typisch.
Ja, ja, ja.
Hè, waardoor het inderdaad dus veel beter gewoon aardgas gestookt wordt. Zelfs al. Maar ze zeggen dus er is eigenlijk een pijplijn die van Antwerpen naar Rotterdam loopt van waterstof. Door Liquide en ze gaan ander bijbouwen. Maar dat is geen groene waterstof. Maar bon, in alle geval, dus er is te weinig vraag. Niemand zou die afnemen.
Ja, dat is natuurlijk een marktvraag, maar dat is niet, denk ik, wat er aan de hand is.
Ja. Nee. Een andere reden waarom die uitstoot toch ook lager is, is toch ook wel een beetje dus het feit dat het een ondergrondstof is. Want met, als je nafta gebruikt, dan ga je sowieso ten eerste al minder waterstof maken. Mm. En ga je meer andere producten maken die eigenlijk niks anders van bestemming hebben dan brandstoffen. Ja. Dus dan krijg je meer fuels en zo geproduceerd. Dus je totale per ton nafta gestookt, ga je sowieso al iets minder tonnen aan ethyleen en propyleen maken en zo.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind... Eigenlijk is dat allemaal een beetje naast de kwestie, omdat wat ik in het onderzoek ook heel duidelijk aantoon, is dat het enige wat echt telt, is hoeveel koolstof je uit de grond haalt. Dat is echt de kern van het verhaal. Het is koolstof die in de grond zit, die daar al miljoenen jaren zit. En wat we doen, is dat naar boven pompen, op een of welke manier. En dat dan eigenlijk, na een beetje omzwerving, gaat dat als CO2 onze atmosfeer in en dan zitten we met de gebakken peren.
Ja, bij deze dus de herhaling van voor de luisteraars, dat we dus drie stappen hebben, waar dat er stroomopwaarts gebeurt, wat dat dan in de fabriek gebeurt en wat verder stroomafwaarts gebeurt.
Ja.
He, maar dus...
Maar ik wil er aan toe.
Dus we hebben nu alleen... Dus, ik zal eventjes mijn zin afwerken, dat we hebben het alleen maar over wat er in die fabriek gebeurt gehad. Ja. Dus we gaan het... Wat jouw artikel, of het artikel van Jelle, dat jij ondersteund hebt...
Dat heeft samen ontwikkeld. Ja. Jelle heeft het...
Jelle de Meij. Dus dat heeft het in eerste... Het eerste artikel ging over die stroomopwaarts uitstoot, hè?
Ja.
Ja, maar je ging iets zeggen.
Ja, mijn punt is dat de koolstof die uit dat schaliegas wordt omhoog getrokken, dat is na, we schatten dat de helft ervan na 2 jaar al de atmosfeer is ingepompt. Dat is zo snel gaat dat. Dat is een van de aspecten die ik eigenlijk heel angstwekkend vond.
Maar daar zullen we direct op komen. Laten we eerst eventjes naar die stroomopwaarts dingen gaan. Want als je die zegt, een luchtpomp, dat is eigenlijk het op het einde.
Ja.
Ja. Dus maar ze hebben, er is 1,9 miljoen ton schalietaan nodig om 1,5 miljoen ton dingen te maken, ethyleen.
Ja.
Dus die 1,9 ton, die komt niet uit de grond hier in Antwerpen. Je hebt al gezegd, die komt via die boot, die koeling. Dus jullie hebben berekend van, dus er is energie voor nodig en ook gas en zo. En dat op zich genereert ook een CO2-uitstoot.
Ja, ja, ja.
Dus en een belangrijke.
Elke stap die je nodig hebt in dat proces, voordat je eigenlijk aan de poort, zeggen ze dan, aan de poort van de fabriek bent, dus waar het product wordt afgeleverd, voordat je daar bent, heb je elke keer energie nodig. Je hebt energie nodig om die gassen uit de grond te kraken. Je hebt energie nodig om die schaliegassen te splitsen in methaan en ethaan en andere componenten. Je hebt dan energie nodig om dat ethaan door een pijpleiding tot aan de kust van de VS te krijgen. Dan heb je energie nodig om dat ethaan te koelen tot het vloeibaar is, om het op die schepen te zetten. Dan heb je energie nodig om die schepen voor te drijven en eigenlijk om te herkoelen. En dan als laatste, dan kom je in Antwerpen, dan heb je energie nodig om dan het ethaan te kraken naar ethyleen. En dan zijn we aan de poort, dan hebben we ons ethyleen gemaakt.
Dan zijn we die andere stappen toe. Hè. We hebben nu al de kraken zelf bestuurd, maar dus gaat het over het brengen naar Antwerpen, dus het oppompen, pijplijn, naar de kust misschien koelen om dan op die boten te steken en wat er op die boten gebeurt, en dan transport. Leg eens eventjes kort van die individuele stappen uit en wat dat eigenlijk allemaal, want we hadden dus 650.000 ton CO2-uitstoot hier in Antwerpen.
Ja.
Maar dus die bijdragen, dus alles samen over, wat hebben we dan als we zeggen oppompen, pijplijn, koelen en transport tot
je hebt,
hier?
Je hebt het cijfertje voor je liggen, hè?
Ik heb dus de cijfers van de aparte stappen hier uit je...
4 megaton of zo, dat we uit zijn gekomen, zoiets.
Ik dacht dat de titel was het dubbel van de uitstoot hier. Dus dat is 1,2.
Ja, zoiets.
Dat is 1,2.
Moet je even...
Of 1,5.
Ja, denk er dan inderdaad of dat je
meer dan het dubbel was het.
Of niet. Ja.
Meer dan het dubbel was het dus.
En vooral duidelijk, er zit wel wat marge op. En nog belangrijker, het is een onderschatting, want er waren bepaalde zaken, bijvoorbeeld die herkoeling, konden we eigenlijk geen goede schatting van maken van hoeveel energie dat dan nodig heeft. Er zijn zo'n paar dingen die zeker niet gratis zijn, maar waar ook heel weinig cijfers over te vinden zijn.
Zijn die berekeningen van jou voor de luisteraars, voor de lezers, want het is apache.be, dus het eerste artikel was van, de hoeveelste was het, een maandje terug bijna, de 11e juni.
Ja.
De dag van het overlijden van Brian Wilson. En dus die staan ook, er staat een link naar de berekening.
Ja, ja,
dus
en het... voor de liefhebber, als je gaat kijken in de berekening, de echte berekening, de handberekening, staat er helemaal in. Dus je kan de fysica van die processen helemaal nakijken. Best wel fascinerend. En gewoon een persoonlijk detail is dat ik die berekening 3 keer opnieuw heb gemaakt. Op 3 verschillende manieren, omdat ik toch wel zeker wou zijn. En er zitten ook 2 ruwe beschouwingen. Hè? Want er zijn natuurlijk wel nog mensen die zo'n berekeningen hebben gemaakt. En ik wou ook vergelijkingspunten hebben. Dus ik ben in andere studies gaan kijken van wat is de typische energiekost van die dingen. Hè? Wat is de uitstoot ervan? En het komt allemaal goed overeen. Hè? Dus ik denk nu niet dat we moeten gaan vitten over een paar 100 kiloton. Maar wat je ziet is...
Het is bijna, minder dan 0,7 miljoen ton gold. Dat is natuurlijk een grote pak hier.
Ja.
Maar het punt is dat het dus bijna 1,5 miljoen ton is.
Ik wil de nuance maken. Het is 0,7 megaton hier, zolang men waterstof gebruikt als brandstof.
Ja.
De dag dat Ineos van gedacht verandert en dat niet meer doet, dan stoot je kraker hier 1,5 miljoen ton uit. Dus dat is alleen maar zolang ze van goede wil zijn. En dat wil ik wel heel concreet zeggen. Er heeft niemand ons tegengesproken. We hebben die vraag gesteld aan verschillende ministers, aan Ineos zelf. We hebben gezegd, mag Ineos beslissen van een andere brandstof gebruiken? Experten achter de schermen, 3 verschillende experten hebben ons gezegd, ja, natuurlijk mogen die dat. En niemand officieel heeft dat willen ontkennen. En dan denk ik,
dat is een zuiver legalistische zaak of het in de uitbattingsvergunning staat. Het
staat er niet in dat ze verplicht zijn om waterstof te verbranden. Hè? Ja. Hun uitstoot is eigenlijk geen vergunningsvoorwaarde.
Mm-hmm. Oké, maar we zaten... Dat is natuurlijk belangrijk, hè, want dat is de framing, maar het is toch... Ja, jullie punt is juist, we moeten niet alleen daar naartoe kijken, Thomas. Dus laat ons naar die opstoot, wat die 1,5 miljoen ton is, dus volgens jouw berekeningen.
Ja.
En dat is dus de 4 verschillende stappen. Ja. En de belangrijkste, 0,6 miljoen ton, is het transport.
En er is nog iets aan.
Hoe komt dat dan dat we dan zoveel... Ja. CO2 uitstoten voor die...
Ja, omdat je 14 dagen op de Atlantische Oceaan met zo'n schip moet vooruitstomen op volle petrol. Ja, dat is gewoon heel energetisch zwaar. Pijpleidingen zijn veel efficiënter, hè? Qua energie, daar kan je van uitgaan. Dit zijn geen pijpleidingen, dit zijn boten. Hè? Het zijn boten voortgestuurd op fossiele brandstof. Ja. Wat wil je dan? Tuurlijk heeft dat een enorme uitstoot. En nogmaals, we onderschatten het, want de herkoeling kunnen we op dit moment niet inschatten.
Men heeft het altijd van, we zijn beter dan de anderen, dus ja, dus door
en
de...
Hebben het nooit over dat transport, hè?
Wel.
Nee.
Dus, daarover ging mijn vraag aan.
Ja.
Je punt was van, de site zelf, ja, maar dat komt dus voor een groot deel, of zelfs volledig, door het stoken van de waterstof. Maar daar... Dan kun je je hebt die stroomopwaarts die uitstoot daar. Mm. Maar dan kan nog altijd het argument bestaan, dat is toch nog altijd veel beter dan als we nafta gebruiken. Heb je daar zicht op of dat zo is?
Ik heb niet met nafta-krakers vergeleken, eerlijk gezegd. En denk je dat dan... Weet je, het probleem is, je moet de hele supply chain met elkaar vergelijken. Gesteld dat er bij wijze van spreken een... En dat is niet zo hypothetisch. Stel, ze gaan toch schaliegasontwikkeling doen in Groot-Brittannië. Want er zijn schaliegasvelden. En je legt een pijpleiding tot in Antwerpen... Ja, dan los je heel dat probleem van die drakenschepen op. En wie heeft er alle schaliegasvelden in het Verenigd Koninkrijk gekocht? Ineos, hè. Die hebben de optie op al die schaliegasvelden. Wie is er aan het pleiten om schaliegasontginning te doen in Groot-Brittannië? Ja, Ineos. Dan kom je tot van die rare redenering dat je zou zeggen, ja, het zou beter zijn voor het klimaat dat we het in het Verenigd Koninkrijk uit de grond gaan stampen. Dat is natuurlijk niet waar. Ik vind dat eigenlijk allemaal discussies in de marge, want die uitstoot van die boten, of dat je dat is allemaal totaal onzin, omdat de basiskost van heel dat proces en die plastic is zo hoog, Dat krijg je nooit weg natuurlijk.
Ja, maar dan komen we bij het derde punt, maar ik zal opnieuw eventjes pauzeren over die... Ja, wat gebeurde dan met die, ja. Met die ethyleen? Dat wordt plastic gemaakt, polyethyleen.
Ja.
En hoe zit het daar met de CO2? Dus dat zullen we nu... Na dus een ander nummer, ook van 1978, denk ik, laten die discussie gaan we dan verder voeren.
Oké.
My mind is like a plastic bag.
X-ray specs 1978, plastic bag. We hebben dus, we hebben gezegd, uitgelegd van dus die uitstoot van de city hier voor INEOS, die zal laag zijn vergeleken met gelijkaardige cities in elders. Dat komt voor een groot stuk door het gebruik van waterstof. Maar natuurlijk, als je naar het volledige plaatje wil kijken van de cyclus van uw plastic, die we willen een CO2-lage samen of vrije samenleving maken, ja, dan moet je kijken naar de volledige cyclus.
Ja.
En dus daarnet hadden we dus de stroomopwaarts bekeken, om alles naar de... En dat was de conclusie van Thomas, de berekeningen die hij gedaan heeft, dat is eigenlijk die uitstoot daar al hoger is dan die van dubbel is van de fabriek zelf.
Ja.
Maar dat zijn we nog niet aan het einde van het verhaal.
Nee.
Namelijk, wat gebeurt er met die ethyleen? Ja, dat wordt polyethyleen en polyethyleen terftalaat enzovoort, dus PET. Maar wat dan? Dus ja, dat is toch plastic, dat is toch geen CO2, Thomas?
Nee, maar als je het verbrandt wel. En dat is eigenlijk...
Ik steek dat in mijn zak, zeg ik bijna, maar ik bedoel in de blauwe zak.
Ja, en waar gaat het dan naartoe?
Dat wordt dan gerecycleerd.
Ja, dus dat is echt een fenomenaal onderzoek geweest. Ik denk dat je daar waarschijnlijk ook wel voelt dat iets heel speciaals is wat we daar gedaan hebben. Maar het komt erop neer dat eigenlijk de plastic cijfers grotendeels incongruent zijn. Die kloppen eigenlijk niet. Die kunnen niet kloppen. De helft van de plastic die op de markt komt, die is spoorloos elk jaar. Elk jaar. Dat kan natuurlijk al niet. Massa moet ergens naartoe gaan. En dan natuurlijk, dan hebben we het over de recyclagecijfers. En dan zeggen ze, ja, daarvan wordt er dan een deel gerecycleerd. In de praktijk weten we dat er... maar 20% van de plastic die op de markt komt, dat gerecycleerde plastic is. Dus eigenlijk, als dat een redelijk continu ding is, kan het niet anders dat er maar 20% effectief gerecycleerd wordt.
Ja, als je naar de enveloppen een ding rondtrekt, een balans maakt, klopt er iets niet.
Want de enige andere verklaring zou zijn dat er een enorm snelle stijging zou zijn van hoeveel plastic er in ons leven is. Die observeren we niet, want het zou dan over, ik heb het eens uitgerekend, het zou over 50 kilo per persoon per jaar gaan. Dat is mega veel plastic. Plastic die je nooit zou mogen weggooien, nooit. Dat bestaat natuurlijk niet. Hè? Dus het kan niet anders dan eigenlijk de afvalcijfers van plastic niet kloppen. En we zijn dan eigenlijk vertrokken vanuit het werkelijke recyclagecijfer. En we gaan uit van dat 20% van de plastic die op de markt wordt gerecycleerd is. En dan ben ik eigenlijk gaan modelleren van, ja, wat doet dat eigenlijk? En de basisvaststelling, in de meest eenvoudige, is dat als het over verpakkingen gaat, wat wij wegwerpplastic noemen, als je ervan uitgaat dat een verpakking ongeveer een jaar lang in gebruik is, en als je daar maar 20% van recupereert, dan is eigenlijk die plastic razendsnel weg. En dan kan je direct zien, ja, 80% wordt niet gerecycleerd. En nou, waar gaat dat dan? In België storten we dat niet, gelukkig maar. Er wordt een deel wordt geëxporteerd, daar hadden we eigenlijk geen rekening mee, maar dat is zo 17% gaat buiten Europa op dit moment. Je kan ervan uitgaan dat daar ook nog heel veel van verbrand wordt, maar het gros duikt dus gewoon in een verbrandingsoven, want er is geen andere plek waar
ook dat in onze verbrandingsovens zien. Hier in Wilrijk bijvoorbeeld.
Absoluut. Ja. Isvag, in Daver, we hebben een elftal heel grote, eigenlijk zijn dat energiecentrales, dat is iets waar ook veel mensen niet beseffen is, dat onze verbrandingscentrales eigenlijk energiecentrales zijn.
En dat komt door die plastic juist.
Natuurlijk.
Dat is de component.
Waar halen die de calorieën vandaan, de brandstof vandaan om elektriciteit te maken? Wel, grotendeels uit plastic.
Nu, en over hoeveel CO2 hebben we dan? Als we dus 1,5 miljoen ton per jaar ethyleen, plastic dan eigenlijk, polyethyleen en andere.
Ja. Dus als je dat wilt weten, eigenlijk kan je heel ruw, als je plastic hebt, mag je het gewicht ervan verdrievoudigen en dan weet je hoeveel CO2 eruit komt.
Ja.
Dat is de meest eenvoudige berekening dat je kan doen. Dat is de verhouding ongeveer. En hoe komt dat? Ja, omdat er allemaal zuurstof aan die koolstofjes wordt gehangen. En dat maakt het zwaarder eigenlijk. Het klinkt een beetje raar misschien dat er, zwaarder is achteraf. Maar het is wel zo.
Dus ik heb het er juist ook aan Roger uitgelegd. Dus eigenlijk, ja, je hebt koolstof, een ton koolstof. Maar dan om daar CO2 van te maken, doe je er twee zuurstoffen. En dat is 2,7 ton zuurstof eraan. Dus je krijgt 3,7 ton. Ja. En een plastic bevat ongeveer 80% koolstof.
Ja.
Dus 1 ton plastic is 0,8 ton koolstof, maal 3,7. Dus je zit ongeveer aan 3 ton CO2.
Ja. Ja. Dus op dat vlak, als je...
Dus dat betekent dan die 1,5 miljoen ton ethyleen resulteert dus in 4,5 miljoen ton CO2 als die allemaal zou verbrand worden. Maar jouw punt is dat het grootste deel ervan verbrand wordt.
Eigenlijk kan je je afvragen of dat er op termijn iets niet verbrand wordt. Want er zal een fractie niet verbrand worden, maar dat heeft geen goede reden. Dat is omdat dat eigenlijk als bijvoorbeeld microplastic in de oceaan terechtgekomen is. De massa moet ergens naartoe gaan, Joris.
Het ironische. Ik heb eventjes cijfers bekeken een tijd geleden al over hoeveel plastic er uiteindelijk gestort wordt nog altijd. Of afval dat... Ja.
In België is dat echt weinig.
In België is dat heel weinig. Er zijn bepaalde Oost-Europese landen waar dat nog wat meer is. En in Japan is dat dus echt bijna nul. Ja. Maar in de VS is dat, was het geen 70-80% nog van alle afval die gewoon gestort wordt. Ja. En vanuit CO2-emissiepunt lijkt dat eigenlijk... dat is een beetje
dat is cynisch. Beter,
lijkt dat beter, ja.
Ja, we hebben natuurlijk geen... Niemand heeft nog goesting in dat soort vuilnisbelten hier. Dat heeft allemaal andere milieuproblemen dat erbij komt. Die schieten soms ook gewoon in brand. Hè. Dat is dan nog een groter probleem. Als je... In Turkije en zo hebben we dat wel nog. Dat zijn milieurampen aan zich. Hier hebben we gezegd, de oplossing is van het gewoon allemaal te verbranden, waardoor dan natuurlijk we eigenlijk gewoon die ethaan binnen een paar jaar al grotendeels verbrand hebben.
Ja.
Dat komt op neer.
Interessant daarbij was, dat tot relatief recent deden die afvalverbranders dat ook gratis. In de zin van dat er geen CO2-kosten moesten betaald worden. Ik denk dat dat nu veranderd of veranderd is.
Wel, dat komt eraan en dat gaat voor een heel groot probleem zorgen. Want de CO2-uitstoot uit fossiele brandstof, dat zien we al komen, die wordt onderschat. We zijn er vrij zeker van dat afvalverbrandingscentrales hun fossiele uitstoot drastisch onderschatten. En die kosten gaan gewoon heel hoog zijn. En de grote vraag achter de schermen is, wie gaat die kost betalen? Dat gaat een ramp zijn. Want wat moet je doen? Ofwel moet je je klimaatbeleid volledig opgeven, ofwel moet de overheid dat gaan subsidiëren, maar dan ben je dus iets heel absurd aan het doen. En dat betekent eigenlijk, daar ben ik nog niet helemaal doorgerekend, maar ik ga er een beetje vanuit dat eigenlijk plastic op termijn geen competitief materiaal meer is. Dat eigenlijk veel goedkoper gewoon is om bijvoorbeeld aluminium te gebruiken, wat je voor 99% kunt recupereren. Maar bij plastic recyclage is eigenlijk veel te energie, is gewoon te duur, te complex, enzovoort, enzovoort. Dus men doet dat niet. Op dit moment alle projecten daar rond falen. Daar komt op neer. Er is nauwelijks een markt voor. Dat moet keizwaar gesubsidieerd worden. En de eindconclusie waar je dan op afstroomt is, dat heeft geen natuurlijke markt. Dat is gewoon niet competitief. En dat is een enorm probleem voor de Antwerpse
landen. Europa is nu wel normen aan het opleggen voor percentage recyclage in plastics.
Dat is eigenlijk iets dat heel duidelijk ook voortkomt. Zelfs als we een recyclagegraad zouden hebben van 40%, waar we nog niet in de buurt komen. Hè? Maar zelfs als we een recyclagegraad van 40%, 50% pakt, dan nog het probleem is dat als je een wegwerpproduct hebt dat elk jaar wordt weggegooid, dan gaat er elk jaar de helft van hetgeen wat je geproduceerd hebt toch verdwijnen. En dan, je moet maar eens dat uittekenen, dat gaat heel, heel, heel snel. Iets dat je elk jaar halveert, op 5 jaar tijd schiet er niks niet meer van over. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, voor het klimaat maakt dat eigenlijk helemaal geen hol uit dan. Want die koolstof die je eigenlijk introduceert, door dan met die schepen dan binnen te rollen in de haven, of via de pijpleiding of in de wat, die gaat na 5 jaar, gaat dat eigenlijk de atmosfeer in. Mm-hmm. En zelfs met een hele hoge recyclagegraad, vooral duidelijkheid niet bestaat. Voor het klimaat is 5 jaar niks, hè?
Hoe zeg je, maar als het gerecycleerd wordt in principe, dan komt het niet in de cyclus terecht, hè? Dan...
Tijdelijk. Dat is gewoon een uitstel. Want nadat je recycleert...
Maar je haalt ondertussen wel geen nieuwe... Maar het belangrijkste punt natuurlijk...
Dat is een interessant punt.
Het belangrijkste punt is twee punten erop. Ten eerste, er wordt niet weinig gerecycleerd. Ja. Drie punten eigenlijk. Ten tweede, bepaalde recyclage is zeer energie-intensief. Dus dan krijg je niet die CO2-uitstoot krijg je niet 100% weg, omdat het proces van recyclage ook CO2-uitstoot. En ten derde, en dat is misschien zelfs nog het belangrijkste, een paar jaar geleden zag ik cijfers. 400 miljoen ton plastics produceerde de wereld toen per jaar. En ik zag een curve, ik viel achterover, die toonde dat dus tegen 2050 dat dubbel zoveel zou zijn. Hmm. Dus als je dus je recyclage tot 50% brengt in 2050...
Maakt helemaal niet uit.
Ja, dan heb je nog altijd evenveel plastics die in het milieu terecht...
Dus het is echt een denkfout.
Verantwoorden.
Je maakt een denkfout die eigenlijk de industrie ook heel zwaar promoot. Namelijk dat als we zouden recycleren, dat we daardoor minder fossiele plastic zouden produceren. Maar bij Ineos is dat de facto niet waar. Want Ineos draait op schaliegas uit de VS. Mm-hmm. Er is geen plan, zelfs niet van ergens in de verte, waarbij dat er... weet ik veel wat, uit gerecycleerde plastic zou kunnen... Zo'n kraker werkt niet op gerecycleerde plastic. Het werkt op gas.
Maar als we het spreken over recyclage, hebben we het niet over Ineos Antwerpen.
Dat betekent dat zolang die kraker draait, wordt er fossiele koolstof aangevoerd. En als de plastic van Ineos dan uiteindelijk gerecycleerd wordt, komt dat gewoon bovenop de fossiele plastic. En dan zie je ook heel duidelijk, als je dat begint uit te rekenen, het vergroot alleen maar dat plasticmarkt recyclage op deze manier. Ja. Het duwt helemaal niks weg.
Het punt zou moeten zijn, er zou geen fossiele sites moeten bijkomen en de plastics die er zijn, die zouden moeten...
Maar dat is echt dat is een heel utopisch...
Maar daar zijn we nog niet, inderdaad niet.
Nee. Daar zijn we niet, maar ik denk niet dat we daar gaan geraken. En ik wil daar nog eens heel formeel zeggen, ik denk dat circulaire plastic een totale mythe is.
Dat is een onderzoek dat u waarschijnlijk ook zult doen, vermoed ik zo in de toekomst, die zaken verder, want er komen van langs van meer initiatieven. Ik weet dat Ineos ook recyclage-initiatieven heeft.
Ja, natuurlijk. Maar de industrie doet dat sinds de jaren 80.
Katoenatie ook, dus... voilà. Maar dat zijn toch nieuwe technologieën, maar het is...
Ik ben
benieuwd naar uw kritische analyse erop. Ja, toch wel, dat zijn wel nieuwe technologieën. Wow.
Ja, ik denk wat je merkt, en dat zie je in verschillende van de industrieën, is dat men om de zoveel maanden kondigt men zoiets aan. En dan na 2 jaar wordt dat weer afgevoerd. En dat is eigenlijk, ofwel... missen wij iets, ofwel worden die projecten helemaal niet in de markt gezet om te slagen. Die worden eigenlijk in de markt gezet om te falen. En om de illusie te geven dat er wordt gezocht naar een andere oplossing. Maar je moet ook bedenken...
We moeten bijna gaan afronden. En over de plastic recyclage, dat moeten we later eens... Daar zullen we zeker later op terugkomen. Maar af te ronden, er was ook nog een artikel van Tom Cochet eergisteren over Ineos. Dat we het nog eventjes kort over Ineos hebben. Maar de conclusie van alles is... 0,7 miljoen ton CO2-uitstoot hier op de site. Vooral laag door de waterstof die ze opstoken. Stroomopwaarts dubbel. En stroomafwaarts mogelijk 3 keer zoveel. Wat zeg ik nu... 5 keer zoveel. Maar dan Diependalen schuift regels aan de kant om Ineos miljoenen subsidie te geven. Waarover gaat het?
Ja, ook daar, als je kijkt naar wat dat kost, stel dat ze zouden overschakelen naar aardgas, dat is een paar miljoen peanuts. Hè. Ik was heel verbaasd. Allee, het is heel opmerkelijk dat er plots zo ineens een subsidie wordt bijgegooid en niemand vraagt zich af waar dat vandaan komt. Niemand stelt zich de vraag, wat heeft nu getriggerd dat ineens de Vlaamse regering een crisisvergadering doet in Ineos, waarop dat ze ad hoc beslissen om 2 miljoen euro subsidie ergens uit een hoge hoed te halen.
De vraag die ik mij vooral stelde, er is 4 miljard heeft dat project gekost.
Ja.
Waarom, terwijl Vlaanders het ook bent, moet ook besparen en zo, waarom houden ze zich bezig om dan... Het is een beetje de subsidies voor de cultuurprojecten hier, de 2 miljoen. Waarom houden ze zich bezig om daar nog eens een korreltje nog eens extra toe te stoppen?
Mijn eenvoudige antwoord daarop is dat mensen ons onderzoek beter maar eens goed zouden lezen. En ik denk dat die twee dingen meer met elkaar te maken hebben dan dat mensen...
Wat bedoel je?
Dat dat project verdraagt niet het soort van berekening dat we er tegenaan gooien. En ik denk eerlijk gezegd dat het echt een soort theatershow is om de aandacht af te leiden van... de kern van het probleem. Mm-hmm. En de kern van het probleem is echt gewoon harde wetenschap. Gewoon een eenvoudige natuurkundige berekening. Je hebt ze zelf gezien. Ik denk dat je het ook al akkoord bent dat de basis daarvan gewoon klopt.
Mm-hmm.
en je broekzak zakt eigenlijk af. Hè. Je denkt, oh my god, wat hebben we gedaan? En dat is het basisprobleem. Dat als je naar die cijfers kijkt, naar de werkelijke klimaatimpact van die supply chain, ja, dan zakt je broek af en dan denk je, wat voor een ramp hebben wij hier binnengehaald?
Toch nog eventjes om het over die subsidie te hebben. Een miljoenen subsidie is 2 miljoen. Ik vind dat, allee, dat is peanuts. Ja, maar bovendien was het
natuurlijk, maar zo'n een bedrijf.
Maar het punt was blijkbaar ook dat het eigenlijk niet volgens de regels is.
Oh nee, dat zal niet. Maar de vergunningsverlening van Ineos is compleet buiten de wet. Loopt volledig buiten de wetten. Mm-hmm. Of dat die een vergunning verlezen of niet, dan zegt de overheid, ah nee, we geven al een vergunning nog voordat de rechtszaak verloren is. Een nieuwe vergunning.
Voor alle duidelijkheid, toch in dit geval, het is niet Ineos die illegaal bezig is, het is de overheid zelf die haar eigen regels niet respecteert.
Dat is dan in het begin van het project. Hè. Je moet bedenken dat van Gigarant, van de grote waarborg, weten we dat de raad van bestuur van Gigarant Die heeft hun vingers ervan afgetrokken. Die hebben eigenlijk gezegd, wij willen hier geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor. En de Vlaamse regering heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van Gigarant gewoon geschrapt om die subsidie van Ineos erdoor te duwen. Dus tuurlijk zit je volledig buiten de wet te werken. Ja, dat is gewoon absurd.
Overigens, die procedurele, dit verhaal, kunnen we waarschijnlijk nog een half uurtje doorgaan, maar we zullen afsluiten. Ik heb de indruk